ga met jullie lezen uit Johannes 14. Dat doe ik uit de minst slechte vertaling die er is. De Telos-vertaling, want het blijft maar behelpen, hè, met al die menselijke vertalingen. Dit is geen Bijbel, dit is een vertaling van de Bijbel. Johannes 14, vers 16. Ik zal de Vader vragen en hij zal u een andere voorspraak geven, opdat die met u zal zijn tot in eeuwigheid. De geest van de waarheid, die de wereld niet kan ontvangen, omdat zij hem niet aanschouwt en hem niet kent. U kent hem, omdat hij bij u blijft en in u zal zijn. Ik zal u geen wezen laten blijven, ik kom tot u. Nog een korte tijd en de wereld aanschouwt mij niet meer, maar u aanschouwt mij, omdat ik leef, zult ook u leven. Tot zover lezen we uit het woord van God. Hebben jullie trouwens al wel begrepen dat het vandaag niet alleen een blijde zondag is, omdat we elkaar weer mogen ontmoeten, maar ook een troevige zondag? Waarom is dit een speciale dag op de kerkelijke kalender? Wie weet hoe deze dag, deze zondag, heet? Het is niet zo bekend eigenlijk. In traditionele kerken weten ze dat beter. Jullie weten het niet, dan ga ik het jullie vertellen. Dit is Wezenzondag. En dat komt vanwege een woord dat hier in Johannes 14 staat. De Heer Jezus zegt, ik zal jullie geen wezen laten blijven. Een wees, dat is een kind dat zijn ouders verloren heeft en dus aan de zorg van anderen moet worden toevertrouwd. Ik heb ook geen ouders meer, maar ik ben toch geen wees. Ik kan redelijk goed voor mezelf zorgen, althans met hulp van mijn vrouw dan natuurlijk wel te verstaan. Maar wezen, dat zijn kinderen geen ouders meer hebben. Dat is altijd triest. De Heer Jezus zegt, ik ga weg van jullie. Dat heeft hij eergisteren gedaan op Hemelvaartsdag. Maar met Pinksteren komt de Heilige Geest. Dat is over een week. Dat is dus 10 dagen behelpen. Want de Heer Jezus is niet meer bij zijn discipelen. Maar de Heilige Geest is nog niet gekomen. Het is een soort niemandsland. Wij zijn even verweest. Papa en mama zijn op reis. Heel ver weg en wij zijn eventjes aan onszelf overgelaten. Het lijkt er een beetje op alsof je een been kwijt bent, maar je hebt nog niet je prothese ontvangen. Of wat eigenlijk vaker gebeurt tegenwoordig, je moet je huis verlaten, maar je hebt nog geen andere woning. Je moet dus maar even 14 dagen op een camping gaan zitten of zo. Dat is eigenlijk de situatie. En je zou je kunnen afvragen, waarom heeft de Heer Jezus dat gedaan? Dat was toch veel handiger geweest als hij nou mooie tijd, middags om 12:00 ten hemel was gevaren en om 12:01 daalt de Heilige Geest neer. Het is toch een beetje zielig om die discipelen 10 dagen aan hun lot over te laten. En heeft ze dat ook goed ingepeperd. In Lucas 24 zegt hij voordat hij ten hemel vaart, in vers 49, jullie mogen de stad niet verlaten. Je moet in Jeruzalem blijven. En jullie moeten blijven wachten totdat je bekleed wordt met kracht uit de hoge. Kracht van boven. En in Handelingen 1, daar spreekt de Heer Jezus 40 dagen lang na zijn opstanding, verschijnt hij elke dag in hun midden. En dan gaat hij verder met de cursus. Hij geeft een cursus Koninkrijk Gods. Hij spreekt 40 dagen met hen over de dingen die het Koninkrijk Gods betreffen staan. En af en toe zouden we graag willen weten dat, hoe die cursus eruit zag. Of we daar geen exemplaar van zouden kunnen krijgen. Maar dat hebben we. Want alles wat wij moeten weten over het Koninkrijk Gods, dat staat in het Oude en Nieuwe Testament. Maar dan vragen de discipelen op een bepaald moment, gaat u nu het Koninkrijk voor Israël herstellen? En dan zegt de Heer Jezus, nee, dat duurt nog wel een tijdje. De Vader weet precies hoe lang dat nog duurt. Nou, wij weten vandaag dat dat ook wel 2000 jaar nog zou duren. Voordat het Koninkrijk in macht en heerlijkheid wordt hersteld. En Israël weer het middelpunt van de wereld zal zijn. En er geen bommen meer op Israël gegooid zullen worden. Maar dan zegt hij dit. Dat duurt nog wel een tijdje. Maar in de tussentijd krijgen jullie iets dat minstens zo mooi is. Het is net alsof je tegen de kinderen zegt, ja, vanwege corona kunnen we nou niet naar Disneyland in Parijs, Maar we gaan naar de Efteling, dat is ook heel mooi. Dat trouwens, dat kan momenteel ook niet. Maar ik bedoel maar, je troost de kinderen met iets wat niet mogelijk is, maar dat dan vervangen wordt door iets wat wel kan. Waarvan je hoopt dat de kinderen dat net zo mooi vinden. De heer zegt dit, dat koninkrijk dat duurt nog wel een tijdje, maar jullie zullen kracht ontvangen. Als de Heilige Geest over jullie komt. Ze zijn dus even 10 dagen zonder kracht, zonder batterij. De Heer Jezus is in zekere zin hun krachtbron. Hij heeft bij zijn opstanding al op hen geblazen. Wij zongen het Geest van God blaas op mij. Nou, eigenlijk is dat al gebeurd. Hij heeft al geblazen op zijn discipelen, maar dat was eigenlijk toch een soort voorschot. Want de Heilige Geest zou in persoon uit de hemel neerdalen met Pinksteren. En daar moesten ze nog 10 dagen op wachten, ze wisten niet hoe lang. Maar naarmate Pinksteren naderde, begonnen ze al een vermoeden te krijgen dat het wel eens met Pinksteren zou kunnen gebeuren. Het Joodse Pinksterfeest. En zo is het ook precies gegaan. En dan herhaal ik mijn vraag. Waarom nou 10 dagen lang die arme discipelen zonder batterij? Geen kracht. De Heer is weggegaan en daar zitten ze. Je zou kunnen denken, ze hebben toch alles wat nodig is. Ze zijn wederom geboren. Ze hebben geloofd in de Heer Jezus. Ze beginnen na zijn opstanding al iets te begrijpen van de betekenis van zijn werk. Dat hij voor hun zonde gestorven is. Dat ze zijn, met hem zijn opgestaan. Je zou zeggen, ze kennen het hele evangelie. Dus waarom er niet op uitgestuurd? Nee, zei hij. Dat je moet nog even wachten. Het is net alsof je bij de garage zegt, kan ik die auto meteen meenemen? En dan zegt de garageman, nee, dat kan niet. Er moet eerst nog een batterij in. En zonder die batterij loopt die niet. En wanneer is die batterij er? Over 10 dagen, begrijp je. Zonder kracht ben je nergens. Dus jullie moeten ook niet proberen wat te gaan ondernemen. Jullie moeten wachten. Zo staat het in Lucas 24, zei ik al. Jullie moeten wachten totdat je bekleed wordt met kracht uit de hoogte. Eerst moet de batterij erin. Nou, dat hebben ze ook gedaan. Ze hebben eigenlijk die 10 dagen zich niet verroerd. En toen de Heilige Geest kwam, maar dat is de preek van volgende week, die mag ik nog niet houden. Toen ging het ook meteen van huppatee. Meteen het plein opstromen, mensen aantrekken, verzamelen zich om hen heen. Want ze spreken allemaal alle talen van de hele wereld en ze beginnen daar krachtig te getuigen. De krachtbron is aanwezig. Ik vond het mooi dat straks even gewezen werd op David. 1 Samuel 16 vers 13. De herdersjongen wordt gezalfd. Weliswaar niet met de Heilige Geest, maar je zou kunnen zeggen, die zat erbij inbegrepen. Want er staat in dat ene vers dat hij gezalfd werd te midden van zijn broers. En vanaf dat moment, ik hanteer dan maar die oude vertaling, begon de Geest van God hem aan te drijven. Dus olie kwam op zijn hoofd, maar er kwam ook een batterij in zijn lijf. Want de Geest van God begon hem aan te drijven. Dat is misschien wel de eerste keer in de Bijbel dat je een heel duidelijk verband ziet tussen die zalving en de Heilige Geest. Terwijl het nog pas het Oude Testament is, maar hij werd gezalfd met olie en toen begon meteen dat modertje te werken. Hij werd door de Geest van God aangedreven. Wat het allemaal precies ingehouden heeft, dat zou ik wel willen weten, dat staat er niet bij. Maar daar zat een batterij in van je welst. In het Oude Testament heb je nog een tekst die daar heel in die richting wijst, dat is Jesaja 61. Daar gaat het niet over zalving met olie, maar daar zegt de profeet, eigenlijk is dat de Messias die spreekt, de Geest des Heren is op mij, en nu vertaal ik het zelf, niet omdat, maar doordat, als je goed Nederlands kent, dan weet je het verschil tussen omdat en doordat, de Geest van de Heren is op mij, doordat hij mij gezalfd heeft. Dat is de enige keer in de Bijbel dat het staat over de zalving met de Heilige Geest. Petrus zegt tegen Cornelius en de zijnen in Handelingen 10 vers 38 dat de Heer Jezus gezalfd was met de Heilige Geest en met kracht. daar heb je die kracht. Dat zijn die twee verschillende dingen. Dat moet je maar even van mij aannemen. Dat is een grammaticaal iets, maar je kunt rustig vertalen. Gezalfd met de kracht van de Heilige Geest. Dus hier had je die 120 mensen, die 12 discipelen en nog een heleboel anderen. Op de Pinksterdag zijn er 120 bij elkaar. Van allemaal volgelingen van Jezus. En die zijn wederom geboren. Ze kennen het evangelie. Ze zouden erop uit kunnen gaan. Maar ze hebben nog geen batterij. En die 10 dagen, dan kom ik eindelijk tot het antwoord van de vraag die ik al 2 keer gesteld heb. Waarom zat daar nou 10 dagen tussen? Nou, ik kan dat niet met zekerheid zeggen, want de Bijbel zegt dat nergens zo met zoveel woorden. Maar ik kan wel een vermoeden uitspreken. Het kan ook wel eens goed zijn, als je nou eens 10 dagen niet de Heilige Geest hebt, maar wel het nieuwe leven uit God. Je hebt alles wat je nodig hebt, zou je denken. Probeer dan eens te beseffen, probeer eens te beseffen wat het is om nog niet de kracht van de Heilige Geest te hebben. En dan ga ik aan jullie vragen. Daarvoor is deze wezenzondag bijzonder geschikt. Probeer eens te verplaatsen in de positie van de discipelen. Met andere woorden, probeer jij je nou eens voor te stellen hoe je eraan toe zou zijn zonder de Heilige Geest. Want dan ga je volgende week ook veel beter je realiseren hoe gezegend je bent dat je de Heilige Geest wel hebt. Met andere woorden, als je nou de Heilige Geest nog niet hebt, je hebt die al ontvangen. We vieren alleen maar Hemelvaartsdag en Wezenzondag en Pinksteren. Je hebt de Heilige Geest al ontvangen als je een kind van God bent. Maar wat zou je zijn zonder de Heilige Geest? Heb je dat wel eens afgevraagd? Waarvoor heb je die geest nodig? Dus als een kind dat tegen papa zegt, als de klep van de auto omhoog staat, waarvoor zit dat ding erin? Dat is de batterij of de accu. Waarvoor zit die erin? Papa zegt, ik heb geen flauw idee. Dat is de papa die geen verstand heeft van techniek. Maar de andere papa zegt, nee, kijk eens, benzine is heel belangrijk, maar dit is, zonder die accu zou die auto niet eens, krijg je niet eens aan. En die accu is een belangrijke bron voor alle elektriciteit. Zonder dat kleine ding, het is maar een klein ding vergeleken met de rest van de auto, ben je nergens. Wat zou jij zijn zonder de Heilige Geest? Eigenlijk zouden we nu even 10 minuten moeten poseren, dat iedereen eens op een briefje kan schrijven. Ik zou dat niet kunnen, en dat niet kunnen, en dat niet kunnen, en dat niet kunnen. Ja, daar zit je nou. Laat ik het eerste noemen. Aanbidding. Als we de Heilige Geest niet hadden, zou die broeder nog steeds even goed piano kunnen spelen. Denk je niet? En die dames die hier net gezongen hebben, die zouden net zo mooi zingen. Anders. Wat is het verschil? Wij mochten eigenlijk niet eens echt meezingen, maar we hebben in ons hart natuurlijk meegezongen. Maar dan noem ik ook precies het woord. Het verschil zit hem van binnen. De Vader zoekt aanbidders. Die muzikanten zijn belangrijk omdat die de aanbidding dragen. Het staat ook in de Bijbel dat onze lofoffers de vrucht van onze lippen zijn. Dus het is niet alleen maar zo dat je zingt in je hart. Goden zingende in uw harten, schrijft Paulus aan de Colossenzen. Dus dat hart is belangrijk, maar die lippen ook. En de muziek ook, het moet zich ook uiten. Maar toch, hier zit de aanbidding. Dus als je een lofzing, we hebben eigenlijk vooral gebeden gezongen, hier geest van God blaas op mij, dat is meer een gebed, maar toch, het is een gebed. Er is ook in Efeziërs 6 sprake van een bidden in de geest. Je hebt dus ook een bidden in het vlees, dat is een zondig bidden. Maar je hebt er nog iets tussenin. Je zou kunnen zeggen, het bidden volgens je natuur. Dat is een soort bidden dat iedereen zou kunnen doen. Zegen papa, zegen mama, zegen kindjes, zegen ons allemaal. Ik bedoel dat helemaal niet denigrerend, want het zijn best goede gebeden. Een groot deel van onze gebeden zijn wat je zou kunnen noemen natuurlijke gebeden. We bidden voor de dingen die we nodig hebben. We danken voor de dingen die we ontvangen. Daar heb je eigenlijk niet zoveel kracht van de Heilige Geest voor nodig, toch? Ze hebben in die 10 dagen dat ze bij elkaar zaten, die discipelen, ook best gezongen, neem ik aan. Ze waren daar bij elkaar in gebed, lezen we op de Pinksterdag. Ze hebben daar gebeden, hebben gevast, ze hebben gezongen, ze hebben aanbeden. Ze hebben met elkaar nagedacht over wat de Heer Jezus gedaan had op het kruis en over zijn opstanding. En ik zei al, ze hadden elke dag contact met hem en na de hemelvaartsdag was dat, dus viel dat ook weg. Maar als de geest er is, dan ontstaat er ook zoiets als wat Efeze 5 noemt, bidden in de geest. Als we bidden volgens de natuur, dan is God zo lief, die komt van bovenaf en die zegt, die komt op zijn hurken bij ons zitten met eerbied gezegd. En die zegt ook, kinderen, ik geef jullie dat hoor. Ik zal voor jullie zorgen. En soms gaat het wel eens even moeilijk, maar dat is mijn goede bedoeling. Je moet op mij vertrouwen, het komt goed met je. Maar binnen de geest, dat is als het ware niet dat God bij ons komt in onze behoeften. Maar dat is dat wij opstijgen tot God om te vragen, waar is God eigenlijk mee bezig? Wat is Gods plan voor de, wat was het weer, voor het Laakkwartier? Ik vind het fijn dat jullie in elk geval die blaadjes rondstrooien, uitdelen, om mensen aan te trekken. Ook al helpt het niet veel, het is goed om het te proberen. Wat is Gods plan voor Den Haag? Wat is Gods plan voor Nederland? Wat is Gods plan in vredesnaam met de Gaza-strook? Waar is God mee bezig? Ook waar is God mee bezig in mijn leven? Heb ik daar aansluiting bij? Ik denk dat dat te maken heeft met dat bidden in de geest. Dat is een geest waarbij ik bij God kom en niet alleen maar God bij mij laat komen in mijn behoeften. Zoals een kind tegen papa en mama zegt, ik heb dit en ik heb dat nodig. Papa wil je me dat geven, mama wil je me dat geven. En daarvoor heb ik de Heilige Geest nodig. Dat heeft te maken met gemeenschap, contact met God, intimiteit met God. De Heer Jezus was gezalfd met de Geest. Hij wist wat bidden was. Hij ging er al vroeg op uit. Hij logeerde bij Petrus in Capernaum. Petrus stond vroeg op en ik dacht, ik ga een paar eitjes koken voor de Heer Jezus en thee zetten alvast en ik ga maar lekker ontbijten op bed bij. En toen kwam hij in de kamer en toen was de Heer Jezus al lang weg. Petrus dacht, wat is dit nou? Waar is er met mijn gast gebeurd? En hij gaat op zoek en hij vindt de Heer Jezus tussen de bergen, dus hij heeft wel een tijdje moeten zoeken, denk ik, op zijn knieën. Hij was aan het bidden. Intimiteit met de Vader was voor de Heer Jezus zo belangrijk. Maar hij was ook gezalfd met de Heilige Geest. Hij wist wat aanbidding was, want hij was gezalfd met de Heilige Geest. 10 dagen lang laat hij ons voelen wat het is als er geen batterij is. Zodat we des te meer dankbaar zijn als de batterij wel gekomen is. Jullie zullen kracht ontvangen. Jullie zullen bekleed worden met kracht uit de hoge. Dat is mooi, hè? Salving komt niet in je. Op het flesje van de zalfolie staat niet voor inwendig gebruik. Salving komt op je hoofd. De zalving is op je. De Heilige Geest doet allebei. De Heilige Geest is de zalfolie op ons. En de mooiste zalving in de Bijbel is Psalm 133. Daar druipt de zalfolie van alle kanten van het hoofd van Aaron naar beneden. Tot op de zoom van zijn klederen. De pessimisten zeggen dat was de halszoom. En de optimisten zeggen dat was de onderste zoom. Zoveel droop er naar beneden. Aan alle kanten. Dat is de buitenkant. Dat is de kracht die je nodig hebt in je getuigenis naar buiten toe. In de prediking. Die je nodig hebt in je bediening. Maar er is ook een kracht die in je komt. De Heilige Geest komt in jou wonen. Als een mens tot geloof komt, dan is die als het ware een alleenstaande woning. Het is de Heilige Geest. Je kunt ook zeggen, Christus woont in onze harten. Dat weet ik en dat is ook zo en dat is ook belangrijk. Maar ons lichaam, heel individueel, 1 Korinthe 6, vers 19, ons lichaam is een tempel van de Heilige Geest. Dat is de krachtbron in ons. Dus je merkt het aan de manier waarop iemand naar buiten toe optreedt. Ik noemde net al een paar voorbeelden. Maar het is ook naar binnen toe. En dat heeft te maken met die intimiteit met God. Dat weet een ander niet. Dat hoort in de binnenkamer thuis. Ik zal een ander voorbeeld geven voor de buitenkant, voor die zalving. En dat is die prachtige omschrijving die de Heer Jezus geeft bij een ander feest, bij het Loofhuttenfeest. En dan bij het Loofhuttenfeest in Jeruzalem, dat duurde 7 dagen, maar dan was er nog een 8e dag. De grote dag van het feest. En dan was er een heel ritueel. Ik heb het verschillende keren gelopen, dat gedeelte in Jeruzalem, om dat mee te maken in de geest, dan in gedachten. Van het badwater van Siloam helemaal tegen de berg op, door de oude City of David. En dan kom je tenslotte langs de trappen die nu opgesloten zitten in het Davidson Center, zeg ik even voor degenen die er geweest zijn. En dan kom je tenslotte op het Tempelplein. En dan brachten ze dat water helemaal omhoog en dan werd dat op het Tempelplein bij het altaar uitgegoten als een gebed. En het gebed luidde: O Heere God, het jaar is weer voorbij, we hebben het grote oogstfeest nu gevierd, maar er komt weer een nieuwe oogst. Tenminste, dat is wel de bedoeling en zou u daarvoor weer nieuwe regen willen geven. In Holland bid je altijd dat het droog mag blijven. Daar bid je dat het weer mag gaan regenen. Heel anders. En die regen is absoluut noodzakelijk. De vroege regen en de late regen. En bij die gelegenheid zegt de Heer Jezus, moet je voorstellen, dat heel het plein doodstil. Al die mensen die kijken naar wat er gebeurt. Het water wordt geplengd. Er worden misschien wel wat woorden bij gezegd. Maar dan ineens schalt daar een stem over het plein. En die stem zegt, u kunt het nalezen, Johannes 7, vers 38, 39. Die stem zegt, wie in mij gelooft, zoals de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is mooi. Het staat letterlijk uit zijn buik vloeien, alleen de Statenvertaling heeft dat nog. Maar het staat er wel letterlijk. Want de buik, dat is de plaats van de ingewanden. De ingewanden, dat zie je al in het Oude Testament, dat heeft te maken met je gevoelens. Daarom als we zenuwachtig zijn, heb je pijn in je buik. Dat is al een hele oude ontdekking dat je maag en je heel veel maag- en darmklachten zijn psychisch van aard. Niet allemaal, maar een heleboel wel. Het is een nauwe samenwerking. Men heel vroeger heeft men al begrepen, die ingewanden hebben te maken met onze psychische toestand. Nou, wat betekent dat nou dat die Heilige Geest niet uit ons hoofd stroomt? Als ik hier een geleerde theologische voordracht hield, dan als er al iets van de geest bij was, dan zou die uit mijn hoofd stromen. Of als ik hier was gekomen om jullie allemaal een trap onder jullie geestelijke achterste te geven, dan zou de Heilige Geest uit mijn voet stromen. Maar hij stroomt uit mijn binnenste. Dat heeft te maken, wat zeggen we met een duur woord, empathie. Medegevoel met een ander. En nou is het moeilijke dat sommige ongelovigen hebben meer medegevoel met andere mensen dan sommige gelovigen. Want het is ook een natuurlijke eigenschap. De een heeft meer empathie dan een ander. Maar door de Heilige Geest kunnen elke gelovige, ook al heb je het van nature niet zoveel, kan die dat tot ontwikkelen. Je bent zelf niet meer het belangrijkste. Je bent niet meer het middelpunt van het heelal. Je wordt steeds meer gericht op andere mensen. En dat is toch wel frappant dat de Heer Jezus zegt, als je mij gelooft, dan gaat de Heilige Geest uit je stromen. Johannes legt dat uit in vers 39, dat zei hij van de Heilige Geest, van de trooster, die zij in hem, die in hem zouden geloven, zouden ontvangen. En die Heilige Geest, die uit zich op allerlei manieren, soms inderdaad met de voet, moet wel eens een keer gebeuren. Soms inderdaad met het hoofd, dan moeten wel eens eventjes wat waarleerlingen worden rechtgezet. Maar dit vind ik zo mooi, uit je ingewanden. Een gemeente blijft overeind, niet door de diepte van de theologische kennis, hoewel sommige gemeenten ook uit elkaar vallen door gebrek aan theologische kennis, maar dat is nou weer wat anders. Maar, en ook niet doordat er zoveel schoppen worden verkocht, ook al is het misschien wel eens verdiend, maar doordat de geest stroomt uit je ingewanden, uit het meegevoel met anderen. En als je dat van jezelf al hebt, nou ja, dan gaat de Heilige Geest dat nog versterken. Maar als je dat van jezelf niet hebt, kun je het toch leren. Want daarvoor krijg je over een week de Heilige Geest. Mooi is dat, hè? Ik heb al een paar dingen gehad. Ik had het al even over de prediking. Het is zo belangrijk. Er zijn allerlei mensen in ons midden en over de hele wereld in de christenheid die best een degelijke bijbelstudie zouden kunnen geven. Strikt genomen heb je daar de Heilige Geest helemaal niet voor nodig. Je hebt er alleen maar een goed verstand voor nodig. En als je een goed verstand hebt en je kunt in de Bijbel studeren en je kunt er wat boeken over lezen, dan kun je al lezende uit die boeken en uit de Bijbel best een interessant verhaal oplepelen. En soms hoor ik wel eens zulke verhalen en dan denk ik, ja, dat zit theologisch goed in elkaar. Maar daar gaat geen enkele kracht van uit, naar mijn bescheiden mening hoor. Waar is de Heilige Geest hier? Ik worstel daar vaak mee. Als ik bijbellezingen heb, is het veel makkelijker. Bij bijbellezingen, dan weet ik van tevoren al, dat heb ik afgesproken. Ik heb nou lezingen in Ermelo of in Waddinxveen. En dat hebben we al anderhalf jaar van tevoren afgesproken. Dat gaat over dat en dat en dat en dat onderwerp. Dat spreken we met hen af. Vaak komen ze zelf met een voorstel. En dat wil ik dan degelijk voorbereiden. En dan gaat dat, tegenwoordig gaat dat ook allemaal via livestream. Maar dan vertel ik daar wat over wat ik weet. Ik zeg niet dat de geest daar niet bij nodig is. Maar dat is toch veel meer, ja, precies wat het woord zegt, een bijbelstudie. Maar preken op zondag vind ik veel moeilijker. In zekere zin had ik het makkelijker vandaag, want ik wist ik wil het over die wezenzondag hebben. En volgende week is het ook makkelijk, want dan weet ik altijd dat ik het over Pinksteren ga hebben. De gemeente zou raar opkijken als ik het er niet over had. Maar dan nog, wat ga ik daar nou over zeggen? Hoe afhankelijk ben ik nog? En dan moet ik me echt heel bewust overgeven aan de leiding van de Heilige Geest. Dat doe ik elke zondag. En of dat lukt, dat moeten de mensen maar beoordelen. Maar ik bid er wel heel intens om. Want zondags hou ik geen bijbelstudies. Dit is geen bijbelstudie. Hoewel ik kan niet verraden dat ik bijbelleraar ben, dat klinkt er toch doorheen. Maar je wilt toch spreken zoals 1 Korinthe 14 vers 3 dat zegt, profetisch. Dat wil zeggen tot opbouwing, vermaning en vertroosting. De vertroosting vandaag is, het is nog maar een week en dan komt de Heilige Geest. In de viering natuurlijk, want we hebben die geest al lang ontvangen. Het duurt nog maar even. De muziek van vandaag in de kerk, in de oude kerk. Ik luister als ik op weg ga naar de preek altijd om 9 uur naar Radio 4. En daar hoor ik dan Tussen Hemel en Aarde. Dat is een programma waarbij het altijd gaat over geestelijke muziek. Die past bij de zondag van deze dag. Het is oorspronkelijk van de KRO. Dus die volgende katholieke kalender. En daar word ik, als ik dus zou vergeten zijn dat het vandaag wezenzondag is, dan had ik het toch gehoord. Want daar wordt gezegd, het is vandaag wezenzondag. En dat is een droevige dag, zei de spreker. Want de Heer is weg en de geest is er nog niet. Maar, zei hij, we gaan elkaar troosten. Het duurt maar even. Het is niet zo lang als wachten op de wederkomst. Het is maar 10 dagen. En dan komt de Heilige Geest. En je zou willen dat we elke keer weer zo enthousiast konden worden over de komst van de Geest, als er met de discipelen gebeurde op Pinksteren. Moest nagaan, hè. 50 dagen eerder zaten ze met de deuren en de ramen gesloten uit vrees voor de Joden bij elkaar. Doodsbang. Wie staat er bij de deur? Kan die wel binnenkomen? Worden we niet verraden? Ze hebben Jezus aan het kruis gebracht. Wat zouden ze met ons doen als ze ons te pakken zouden krijgen? Die mensen waren wedergeboren. Maar ze hadden de batterij nog niet. Ze waren bangelijk. En als de Heer Jezus dan zegt, jullie moeten naar Galilea komen. Dat is wel een stuk veiliger hoor, daar in Galilea. Ze gaan daar naar een eenzame bergtop en daar ontmoeten ze hem. Dat gaat allemaal nog wel. Maar dan zegt hij, jullie moeten terug naar de stad. En daar moeten jullie wachten. En ze blijven lekker binnen zitten, gebeurt niks, geen getuigenis. Ze waren er nog niet klaar voor. En dan op de Pinksterdag is alle angst weg. Want ik zei het al, zo gauw ze allemaal vervuld zijn met de Heilige Geest, dan rennen ze naar buiten. Traditioneel wordt nog steeds aangewezen in welke zaal ze daar bij elkaar waren. Als dat allemaal klopt, maar dat doet er nou niet toe. Want daar is het er maar een klein stukje rennen naar het tempelplein. En dan weten ze dat daar een hoop mensen bij elkaar zijn. Ik ben er ook wel eens geweest met niet met Pinksterfeest, met het Loofhuttenfeest was dat. Maar goed, dit was dan het Pinksterfeest, Shavuot, het Wekenfeest heet dat in Israël. Daar zijn er ook een hele hoop mensen bij elkaar. En daar beginnen ze me toch te getuigen dat al die mensen denken, hé, wat is er met hun aan de hand? En dan kun je wel zeggen, ja, dat was de eerste keer. Toen waren ze nog zo vol van de geest. Ja, moet het dan altijd zo gaan? In het huwelijk ook begint het met 6 weken, wittebroodsweken. Daarna komt het bruinbrood. En na verloop van tijd het roggebrood. Toch? Waarom kan het nog niet altijd wittebroodsweken blijven? We waren gisteren op bezoek bij een kleinzoon van mij die binnenkort gaat trouwen. En ze waren net naar het gemeentehuis geweest. Ze zijn nu bruid en bruidegom. Ze zijn ondertrouwd. En ik flapte eruit. Ik zei, mijn vrouw en ik, we hadden toen net besproken in de auto. Mijn vrouw en ik zijn nog steeds op huwelijksreis. Het hoeft nooit bruinbrood te worden. Niet dat er iets mis is met bruinbrood te worden. Het is veel gezonder dan witbrood. Maar het is even voor de vergelijking. Hè? Maar zo is het met de Heilige Geest ook. Je zou willen dat we nog steeds net zo enthousiast van de Heer konden getuigen als in het begin. Vooral voor de mensen die radicaal tot geloof zijn gekomen, dus niet heel geleidelijk, net als Timotheus, maar meer zoals Paulus. Paulus begon onmiddellijk te getuigen. Hij zat 3 dagen in het donker, want hij was blind. Bovendien was hij totaal ontzet, want hij had de Heer Jezus vervolgd, hij had de gemeente vervolgd. Zijn hele wereldbeeld schudde door elkaar heen. Alles was anders dan hij altijd had gedacht. Dus daar moest hij echt aan wennen. En hij dacht, bovendal heeft God mij wel aangenomen. Ben ik nou voor eeuwig verdoemd? En dan komt er iemand bij hem, Ananias heette die. Hanania in het Hebreeuws, oftewel Johannes. En die komt bij hem en die legt hem de hand op en die zegt, Saul, broeder. Dat was het mooiste woord dat hij altijd nog in zijn leven gehoord had. Broeder. Saul, je hoort erbij. God heeft zich over jou erbarmd. En dan zegt hij ook, sta op, laat je dopen en dan zul je de Heilige Geest ontvangen. En Paulus laat zich dopen, ontvangt de Heilige Geest en het is een andere man. Vanaf dat moment gaat hij elke keer in de synagoge getuigen van Jezus. Dat moet je wel lef hebben. Hij gaat gewoon als Jood naar de synagoge, dat valt niet op. Maar als hij dan de kans krijgt, dan zegt hij, ik heb ook nog wat te zeggen en dan begint hij te getuigen van Jezus. Dat is vol zijn van de Heilige Geest. Wij zijn er niet mee tevreden dat wij de Heilige Geest ontvangen hebben. Maar dat we willen er ook vol van zijn. Jullie zijn een Pinksterbeweging. Wauw, dat is heel wat, hè? Dat is een hele mond vol. Beweegt het nog, mag ik even vragen, beweegt het nog? Of is het stilstaand water geworden sinds lang? Ja, maar ik ben al zo oud. Ik ben ook oud. Kom op, het is geen excuus. Ik ben nog nooit zo oud geweest als vandaag. Beweegt het nog? Maar dat zeg ik niet tegen jullie hoor. Hoewel jullie zo onverstandig zijn geweest om die naam aan te nemen. Pinksterbeweging. Krijg je elke keer naar je hoofd. Beweegt het nog? Maar ik zeg het tegen mezelf. Beweegt het nog? Mijn taak in deze wereld is bijbelleraar. Ik wil later herinnerd worden als bijbelleraar en voor de rest hoeft niet. Maar als ik preek, ben ik niet in de eerste plaats leraar. Maar wil ik dat het beweegt. Dat de geest mensen aanraakt. Dat de geest mensen wakker schudt en zegt, hé, beweeg je nog? Ben je nog een krachtige getuige van de Heer Jezus? Weet je nog wat bidden is? Weet je nog wat aanbidden is? Kun je een profetisch woord doorgeven aan anderen? Jullie zijn niet allemaal geschikt om te preken. Gelukkig maar, want dan werd het hier zo'n gedrang, zeg. Dat hoeft ook niet. Niet iedereen is een prediker, maar wel iedereen is een getuige. En een getuige, daar heb je eigenlijk vooral de batterij voor nodig. En de rest gaat eigenlijk best vanzelf. Al zou je niet meer kunnen zeggen dan de blindgeborene. Eén ding weet ik, dat ik blind was en dat ik nu kan zien. Ik hoop dat hij 1 jaar later wel iets meer wist dan dat, hoor. Dus het moet ook geen excuus zijn dat je nergens van weet. Je moet wel blijven groeien in die dingen. Maar je ziet wel, het getuigenis kan heel eenvoudig zijn. Van Paulus lezen we dat hij de synagoge inging, Paul naar zijn bekering, om te getuigen dat Christus de Zoon van God is. Je zou zeggen, het is een beperkte boodschap. Ja, maar hij heeft zoveel later mogen vertellen. Maar daar begon het mee. Christus, Jezus, die wij samen naar het kruis hebben verwezen, dat is in werkelijkheid de Zoon van God, de Messias. In wie God zijn plannen gaat verwerkelijken met deze wereld. Hij wist nog niet zoveel. Want hij vervolgens werd hij afgezonderd naar Arabië. En daar heeft hij een paar, ik weet niet hoeveel jaren in de woestijn doorgebracht. Daar is hij door God gevormd. Zoals heel wat enthousiaste jongelui naar een bijbelschool zijn gegaan. Dat is geen verplichting hoor. Maar als je echt enthousiast bent, kan ik dat wel voorstellen. Ik vind het wel mooi. Paulus ging ook naar een soort bijbelschool. Dat was het alleen tussen hem en de Heer. En daar in de woestijn, net als Mozes. En zoveel anderen, de Heer Jezus 40 dagen in de woestijn. Dat is een mooi stuk voorbereiding. Maar voor die tijd al preekte hij in de synagoge. Je hoeft niet meer te vertellen dan je weet. Maar dat wat je weet, dat je ontvangen hebt van de Heer, dat mag je aan hem doorgeven. Wat een vreugde is dat, wat een voorrecht. Weet je wat je ervoor nodig hebt? Dat je batterij opgeladen is. Pas geleden deed mijn horloge niet meer. Dan schrik je eens, je denkt, oh nee, hij zal er niet kapot zijn. En dan schiet het je erbinnen, nee, de batterij is op. Soms moet je gewoon tegen jezelf zeggen, de batterij is op. En dan ga je naar het restje en in een paar minuten hebben ze dat weer verwisseld. Soms moet je gewoon naar de samenkomst gaan of thuis blijven zitten en vanuit je huiskamer dat even op je laten inwerken. Of je batterij nog wel voldoende opgeladen is. Want het gaat niet alleen maar om de vraag formeel of je de Heilige Geest ontvangen hebt. Het gaat om de vraag of je nog vol bent van de Geest. Als getuige, als aanbidder. En als het kan, als je een woord mag doorgeven in de gemeente of op een andere manier. Als bidder, bidder in de Heilige Geest. In al die opzichten. Hoe is het met jullie batterij? Je hoeft niks te zeggen hoor, want ik ga het ook niet vertellen hoe het met mijn batterij is. Dat is een zaak tussen mij en de Heer en zo is het voor jullie ook. Een zaak tussen jou en jullie en de Heer. Maar ga ermee aan de gang. Weet je wat? Zo'n afspraakje maken voor deze week. Tot Pinkster aan toe. Zodat volgende week, Frits, dan herken je die gemeente niet weer, man. Dat zijn een stelletje enthousiastelingen voor de Heer. Dat is ongelooflijk. In een week lang gaan we erover nadenken. Is mijn batterij nog voldoende opgeladen? En als je zegt, nou nee, het is wat dat betreft slappe tijd. Dan hebben we daar wel excuses voor. Corona is een mooi excuus. We hebben elkaar zo lang niet gezien en het is waar, we trekken ons ook aan elkaar op. Maar dat kan ook een puur sociaal iets zijn, hè, dat niet zo op zichzelf per se geestelijk hoeft te zijn. Maar het helpt wel als we elkaar zien, als we elkaar weer kunnen aanmoedigen. Maar we kunnen met onszelf te raden gaan. Heer, maak me weer vol. Ik zou net zo vol willen zijn als toen ik nog maar pas bekeerd was en toen zo enthousiast was voor u. Zullen we er samen om gaan bidden? Dank u wel, Heer, dat we met onze gebeden bij u mogen komen. We vragen niet alleen maar of u dit en dat voor ons wil doen. We zouden echt zo graag voor u willen zijn. Betere aanbidders. Betere bidders. Betere mensen die beter gehoorzamen aan uw geboden. Aan de dingen die u van ons verwacht, die zo vanzelfsprekend zijn. Meer gehoorzaamheid, meer toewijding. Vanuit de liefde van ons hart. We zouden betere getuigen willen zijn naar andere mensen om ons heen. Ook als gemeente in deze omgeving. Heer, zegen daartoe de pogingen die de gemeente onderneemt om mensen te bereiken hier in de buurt. En voor het alles, Heer, hebben we misschien wel een nieuwe batterij nodig of een vernieuwing van de batterijen. Opgeladen zijn. Help ons om in deze week daarover na te denken. Zodat onze batterij weer vol mag zijn als we de volgende keer hier komen. We kunnen dat nog zelf afmeten, Heer. Als mijn batterij vol is, dan merk ik het aan mijn eigen aanbidding. Aan mijn eigen gebeden. Aan mijn prediking. Aan mijn getuigenis naar anderen toe. En wat het ook allemaal mogen zijn. Heer, wees zo met ons. Help ons in deze week onze batterijen weer op te laden. Zodat we op een waardige manier Pinksterfeest mogen vieren met elkaar. Dat willen we van u bidden, ons aan u toevertrouwen. Amen. Amen.